Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op veler verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Ja, goeiedag. Welkom bij de Cybersecurity Booster. Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Bernard Nieuwesteeg. Ik ben de host van de Cybersecurity Booster. En vandaag gaan we het hebben over de algemene verordening gegevensbescherming. De algemene verordening gegevensbescherming booster nummer 32 alweer. En we gaan het hebben over 6 jaar algemene verordening gegevensbescherming. Nog even, voor wie het nog niet wist, de algemene verordening gegevensbescherming is dus, ja, gold voor iedereen 6 jaar geleden en in 2016 is die ook aangenomen. In het Engels heet AVG, zo de afkorting algemene verordening gegevensbescherming, General Data Protection Regulation. Nou, die is logischerwijs op exact dezelfde dag aangenomen. Nou, en in mei 2018 gold die wet ook voor iedereen, een verordening dus direct toepasbaar voor iedereen. Vandaag gaan we eigenlijk samen met een heel interessante expert evalueren van wat is nou de afgelopen 6 jaar gebeurd op het gebied van de AVG. Maar allereerst heb ik een poll voor jullie. Ik ben wel eens eventjes benieuwd wat jij vindt van de invoering van de AVG in Nederland. Vind jij dat die invoering uitstekend is gegaan, 6 jaar na dato? Vind je dat de invoering goed is gegaan, voldoende, matig of onvoldoende? Ben heel benieuwd. Laat de poll nog even lopen. Dan ga ik ondertussen verder met mijn verhaal. Want de algemene verordening gegevensbescherming, ja, is er natuurlijk ter bescherming van onze persoonsgegevens. Maar toch lijkt het aantal datalekken niet afgenomen. Ik heb toevallig gisteren al eventjes gekeken naar datalekken in het nieuws. Nou, dan zie je dat er echt recent ook weer datalekken in het nieuws waren. De vraag is dus, heeft de AVG tot meer bescherming geleid? En wat is precies de rol van de autoriteit persoonsgegevens hierin? Verschilt die rol van andere organisaties? Nou, we hebben ook een aantal vragen binnengekregen van kijkers. Die gaan we ook allemaal bespreken. Dus waar staat de AVG voor? Hoe is het privacylandschap de afgelopen 6 jaar veranderd? En belangrijker nog, hoe weet je nou als organisatie na 6 jaar dat je AVG proof bent? Dat gaan we allemaal bespreken met een hele interessante gast. Ik ga hem aankondigen in het intermezzo interview. Het is Floor Terra. Maar niet voordat ik even heb gekeken naar de uitslag van de poll. De meeste mensen vinden het voldoende. Een enkeling goed, maar de invoering was voldoende. Nou, we gaan eens even kijken of Floor Terra dat ook zo vindt. Ja, welkom bij het Intermezzo Zoom interview van de Cybersecurity Booster met vandaag digitaal naast mij Floor Terra. Floor is een privacy expert die met zijn projecten en ideeën echt impact wil maken. Daar gaan we zo meteen ook over te spreken komen als we het hebben over 6 jaar AVG. Nou, hij was ook senior inspecteur bij de autoriteit persoonsgegevens en heeft ook vanuit de autoriteit persoonsgegevens de invoering van de AVG ook meegemaakt. Hij werkt nu bij Privacy Company en is ook erg actief op X, voormalig Twitter, onder de naam Floor Ter. Dus link vooral met hem na deze uitzending. En bekijk ook zijn website floort.net, waar allerlei interessante artikelen zijn, waar misschien wellicht Floor ook nog naar verwezen wordt in dit interview. Ja, Floor, om maar even te beginnen, wie ben jij en wat doe je als je niet aan het werk bent? Of ben je eigenlijk altijd met de privacy van Nederland bezig?
Ja, dat is een hele gevoelige vraag inderdaad. Want heb ik nog hobby's over? Wat ik vaak merk is dat mijn hobbyprojecten best wel vaak met ofwel privacy of met beveiliging te maken hebben, toch wel in mijn werk ook weer terugkomen. Dus ook, ik ben bijna alleen maar bezig met werk als je het zo bekijkt. Dus ik naast mijn professionele privacy carrière heb ik ook allerlei hobbyprojecten, onderzoekjes.
Heb je een voorbeeld van een hobbyproject waarvan je denkt van dit is voor mij wel echt een hobby?
Ja, ik vind het ook leuk om nou, met inzageverzoeken of soms ook klachten indienen over zaken die misgaan in de privacywereld. Toch proberen om op kleine stukjes toch verschil te maken. En soms komt dat dan ook weer terug in mijn werk. Dus dat is dan wel heel leuk. De zaken als cookies of er zijn dan toch weer
Leuk.
klanten die denken van, oh, daar ben je goed in. Kan je dat voor ons ook doen?
En dan dat is ook te vinden op jouw website, denk ik, de resultaten daarvan of een deel van.
Soms wel. En ja, vaak. Dus ik publiceer ook wel eens blogjes bijvoorbeeld over politieke partijen die aan tracking doen tijdens verkiezingscampagnes. Dat is dan zo'n leuk onderzoek. Dat is nou, niemand die me daarvoor betaalt. Maar ik vind het belangrijk genoeg om toch even te bekijken van hé, maar wat gebeurt er nou en wordt erop gehandhaafd en gaat dat van verkiezing tot verkiezing dan beter?
Ja, nou heel belangrijk. Mooi dat eigenlijk jouw hobby's toch ook al enigszins vervlochten zijn inderdaad met jouw werk en ook het onderwerp van vandaag. Want we staan stil eigenlijk bij 6 jaar AVG. 6 jaar geleden is de AVG ingevoerd. En nog even, Floor, waar staat de AVG voor en wat is eigenlijk het belang van de AVG? Nog heel veel terug te pakken.
Ja, daar kan je op verschillende manieren naar kijken. Heel formeel gaat het over een gelijk beschermingsniveau van persoonsgegevens binnen de hele Europese Unie. Zodat je ook met andere lidstaten of andere bedrijven in andere landen ook kan samenwerken. Maar als je kijkt naar nou, wat is dan het onderliggende. Maar idee wat de AVG probeert te beschermen. En dan zie je eigenlijk dat de AVG wordt gezien als een soort basis voor de bescherming van grondrechten in een vrij brede zin. Omdat privacy gaat niet alleen over wat kunnen mensen over je zien, maar word je ook wel gelijk behandeld en oneerlijk beoordeeld. Of... Ja, dus daar zitten ook hele fundamentele mensenrechten in die het gevolg kunnen zijn van gegevensverwerkingen. Dus dat raakt, kan mensen heel diep raken en dat probeert de AVG te beschermen.
Ja, en hoe is dat, laat zeggen, de privacy landschap de afgelopen 6 jaar nou veranderd? Hoe stond het land ervoor in 2018 en nu qua AVG privacybescherming?
Ik denk dat met de invoering van de AVG heel veel mensen het idee hebben gekregen dat er opeens zeg maar echt een privacywetgeving was. Dus heel veel aandacht van voor de AVG. Het grootste verschil wat ik zie is dat veel organisaties er nu opeens wel mee bezig zijn. En dan gaat het nog lang niet perfect en op heel veel plekken mist de basis nog steeds. En feitelijk is er niet heel veel veranderd in de wetgeving met de invoering van de AVG. Maar de aandacht is er wel. En dat is heel belangrijk. Dat heeft tot heel veel verbetering geleid.
Ja, dus meer aandacht. En een van de gevolgen is natuurlijk ook dat, of een van de doelen van de AVG is denk ik ook om de privacybescherming natuurlijk te verhogen en te zorgen dat bijvoorbeeld er minder datalekken komen. Zijn er ook eigenlijk minder datalekken geweest sinds 2018? Is dat aandeel nou toegenomen of is dat afgenomen?
Daar zijn eigenlijk geen goede cijfers over. Als je kijkt naar wat de AP aan cijfers publiceert, dan gaat het over het aantal meldingen. En ik zit er altijd, als ik dat uitleg aan mensen, denk ik, ja, is meer meldingen van datalekken nou goed of slecht? Ik zeg, ja, misschien is het wel goed. Want dat betekent dat de organisaties beter opletten en transparanter zijn als het misgaat. Het kan ook betekenen dat er meer fout gaat.
Ja.
En dat onderscheid kan je eigenlijk niet maken op basis van de cijfers die er zijn. Maar mijn indruk is dat het vooral positief is dat organisaties veel alerter zijn en veel beter weten wanneer ze iets moeten melden. Dus dat er daardoor zeg maar, meer betrouwbaardere cijfers zijn. Maar dat is heel lastig om uit elkaar te pluizen.
Werken, ja. Hey, en wat zijn nou in Nederland grote datalekken geweest in die afgelopen 6 jaar?
Oei.
Wat zijn de grootste geweest? We zijn natuurlijk benieuwd naar de grootste datalekken de afgelopen 6 jaar, als we nu terugkijken.
Ik vind dat heel lastig om. Kijk, Waar de AP om vraagt is wat, hoeveel betrokkenen zijn er getroffen. En dat vind ik een hele slechte maat voor een datalek. Want ja, gewoon e-mail, als je een miljoen e-mailadressen lekt, hoeft dat niet zoveel te betekenen. Maar als je...
Want die e-mailadressen hadden mensen toch al wel ergens kunnen vinden, zeer waarschijnlijk. Ja,
maar als je dan een relatief klein datalekje hebt, zoals nou bijvoorbeeld bij de PVV, zeg maar Overijssel, de afdeling. En dat is ook een datalekje van een handjevol e-mailadressen, maar wel uit een gevoelige context.
Ja.
Dus daar is de impact dan weer potentieel hoger. Dus dat vind ik een hele lastige. En als je het hebt over de omvang, zijn de meeste datalekken niet zuiver Nederlands. Hè? Dan zijn internationale datalekken zijn veel groter. En dan zit je zo op enkele datalekken met echt miljoenen betrokkenen. Ik heb zelf, mijn data heeft in een datalek van 64 miljoen nog wat zeg maar, mensen gezeten. Ja, dat vind ik dan weer vrij groot.
Ja, dus je kan groot hoeft niet altijd in de zin van veel betrokkenen, hoeft niet altijd betekenen grootste impact.
Nee, en je ziet af en toe ook voorbeelden langskomen van hele individuele datalekken. Dat één medewerker heeft rondgeneust in de gegevens van zijn buurman of van een familielid. Of,
ja, echt één op één, zeg maar. Ja,
ja die kunnen
en
heel veel
die worden ook
impact
gemeld
hebben.
Bij de AP.
Hopelijk wel, ja. Dat
ja,
kan ik niet
ja.
zien.
Nee, precies, dat is lastig, nee, inderdaad. Hey, een van de redenen, ik denk dat we daar ook wel toch eerlijk over moeten zijn, is dat in 2018 die AVG kwam en dat iedereen zich daar natuurlijk druk om ging maken. Dat had natuurlijk ook iets te maken met de stok die een toezichthouder had om mee te slaan als je het niet goed deed. Hè? Ik denk dat dat ook wel een van, want je stelde terecht, daarvoor was er ook al privacywetgeving. Alleen met de AVG kwamen er opeens ook hele hoge boetes natuurlijk, toch?
Ja.
Die werden een stuk verhoogd. Zijn er eigenlijk veel boetes uitgedeeld in de afgelopen 6 jaar door de Nederlandse toezichthouder? Laten we even het over Nederland.
Ik vind het lastig. De laatste cijfers die ik heb, dat gaat over 2022. Het jaarverslag over 2023 is nog niet openbaar gemaakt. En dat zijn 13 boetes voor overtredingen, waarvan er 4 boeterapporten zijn gepubliceerd. Dus of dat er veel zijn, weet ik niet. Het zijn trouwens ook 13 boetes bij 8 organisaties. En de AP telt soms 1 onderzoek met meerdere zeg maar, deelboetes als ook meerdere boetes.
Zijn het allemaal geldboetes dan? Het is wel echt betalen,
ja.
Zeg maar, die 13 of die 8 bedrijven die dan dat gezamenlijk 13 keer moesten doen.
Ik weet niet of de meeste ook, of ze allemaal ook netjes betalen. Ik heb de indruk dat er in ieder geval 1 boete is opgelegd die nooit betaald gaat worden.
Omdat het bedrijf failliet is? Of?
Nee. Dat is, hoe heet het? Locate Family. Dat is een bedrijf die beweert dat de AP niet bevoegd is. Ze zitten in het buitenland en er is wel een boete opgelegd.
Ah, ja.
Ja, die gaat nooit geïnd worden waarschijnlijk. Dat is meer een symbolisch, zeg maar,
ja,
iets.
Precies. Er kan niet een deurwaarder van de AP naar het buitenland gaan om daar die boete te gaan innen.
Nee, want de identiteit van het bedrijf is niet eens bekend. De website is bekend, maar ze zijn niet transparant over wie is dan de verwerkingsverantwoordelijke.
Oké, nou dan is het wel fair te zeggen dat er misschien 7 bedrijven zijn die daadwerkelijk beboet gaan worden.
Dus die die is volgens mij van voor 2023 hoor, maar het veld is best wel complex wat dat betreft. En sommige boetes worden ook weer door een rechter teruggefloten. Dus er kan van alles gebeuren nadat er een boete is opgelegd. Dat betekent niet dat er ook betaald gaat worden.
Nee, precies. Maar oké, als we dan eventjes uitzoomen, dan in 1 jaar heb je dan 13 boetes, 8 bedrijven. Er zijn volgens mij wel meer dan 8 bedrijven in Nederland. Dus de kans even om een boete te krijgen is niet heel hoog, lijkt me. Als dat 8 keer gebeurt. Zeg maar, als ik weet, er komen 8 keer per jaar is er een overtreding voor. Of wordt er een snelheidsovertreding uitgedeeld. Dan weet ik niet of me dat weer houdt om te hard te rijden.
Ja, en als je het vergelijkt met het aantal boetes in 2022 zijn het 13.000 en nog wat boetes geweest.
Ja.
Of ingediend. Dus verreweg de meeste klachten, die leiden niet eens tot iets van handhaving. Hè? Want er zijn andere
vormen
van
handhaving. Ja, dus jij zegt 13.000 zijn het boetes, maar je bedoelt denk ik klachten. Hè? Er zijn 13.000 klachten ingediend.
Oh, 13.000 klachten, ja, sorry. En dan 13 boetes. Dat is een kans van 0,1, zeg maar, als even als je die naast elkaar legt, kans van 0,1% dat er een boete volgt per klacht.
Is dit niet zo'n grote kans?
Is niet een helemaal eerlijke vergelijking, want de AP kan ook een onderzoek starten zonder boete. En er zit allemaal maar haak en ogen aan. Maar de meeste klachten worden niet, leiden niet tot handhaving. Ook niet handhaving door bijvoorbeeld een berisping of een last onder dwangsom.
Nee, precies. Want er zijn natuurlijk nog andere mogelijkheden. Hé, goeie. Ik krijg het er ook wel eens vragen van, hey, hoe is die toezichthouder in Nederland nou vergeleken met andere toezichthouders in andere landen? Want we horen wel eens wat publicaties van de AP, soms ook Aleid Wolfs, die in het nieuws treedt en die toch al vrij streng in de leer is, zullen we maar zeggen. Verschilt dat nou wezenlijk van andere landen, naar jouw indruk?
Ik weet niet of ik het eens ben met want ik ken, tenminste, ik ken wat ik herken wat mensen zeggen, maar ik weet niet of ik het eens ben met dat de AP streng is. Er zijn een aantal standpunten die de AP inneemt, en dan gaat het bijvoorbeeld over gerechtvaardigd belang, zeg maar in een commerciële context, of dat is denk ik het bekendste voorbeeld. Waarvan er heel veel experts zijn die zeggen, nou, we zijn het er niet mee eens. En dat kan je uitleggen als de AP is streng. Maar ik zie ook heel veel voorbeelden van zaken waarvan ik denk van ja, maar de AP die ziet hier een overtreding en handhaaft niet. Of de AP legt de wet hier wel erg losjes uit. Dus er zit vooral, ik denk dat er vooral zeg maar, de voorspelbaarheid van wat vindt de AP, dat is nog onvoldoende. Mm. En dat is juist ook met zaken als gerechtvaardigd belang wel heel jammer dat de AP ook.
Ja, kan je kort weinig, uitleggen wat gerechtvaardigd belang is? Even voor dummies.
Ja, even zeg maar een vakidioot zit in.
heel goed.
Even
het is op zich belangrijk. We hebben het even over de AP, die natuurlijk bepaalde zaken van de AVG uitlegt. Hè, van zo kan je eraan houden of zo kan je er niet aan houden. Dat is natuurlijk belangrijk is voor elke onderneming in Nederland die zich aan de AP moet, of aan de AVG moet houden. En een van die punten is gerechtvaardigd belang. En die leggen ze dus vrij strak uit, begrijp ik. Hè? En even nog van wat is dan rechtvaardigd belang voor de mensen die daar nog niet mee bekend zijn.
Ja, het is dus eigenlijk, er zijn een aantal voorgeschreven zeg maar, redenen waarom je persoonsgegevens mag verwerken. De bekendste is toestemming ten onrechte. Iedereen denkt, zeg maar, je hoort wel eens van ja, je moet overal toestemming voor vragen. Dat is niet waar. Toestemming is een van de meest onhandige grondslagen om persoonsgegevens te mogen verwerken.
Waarom eigenlijk? Zeggen,
bijvoorbeeld als betrokkenen moeten hun toestemming ook weer net zo makkelijk kunnen intrekken. En het is in de praktijk best wel veel werk om een hele verwerking dan stop te zetten en alle gegevens weer te wissen als iemand zijn toestemming intrekt. Dus er zijn gevallen waarvan je zeg maar, echt toestemming nodig hebt. Hè. Denk dat als je mensen wilt volgen op het internet, dan mag dat alleen met een toestemming. Hè. Maar voor de meeste gevallen, als je een persoonsgegevens wil verwerken en het kan zonder toestemming, dan zou ik het zonder toestemming doen. En andere redenen kunnen er bijvoorbeeld zijn van het staat in de wet dat je het moet doen. En dan heb je geen keus, dan moet dat gewoon. Maar je kan ook zeggen van nou, wij vinden dat ons belang om die persoonsgegevens te verwerken opweegt tegen de eventuele negatieve gevolgen voor de betrokkenen. En denk bijvoorbeeld aan een webwinkel waar je een product hebt besteld en de webwinkel zegt van, maar nu hebben we je e-mailadres. Dan kunnen we je misschien een paar maanden later nog een mailtje sturen met, we hebben nieuwe aanbiedingen. Kom nog even kijken of je wat wil kopen bij ons.
Ja,
dat is, best vaak, typisch.
Ja.
Ja, dat is typisch iets waarvan je denkt van ja, oké, dat is voor een winkel redelijk. Je kan als betrokkenen ook wel verwachten dat het gebeurt. Daar is een gerechtvaardigd belang, heet dat dan.
Ja.
En de AP zit daar best strak in door, nou, misschien vat ik hem iets te ruw samen, maar de AP zegt eigenlijk, het is alleen een gerechtvaardigd belang als het belang op zich specifiek in de wet ook staat gedefinieerd als een belang. En dan een zuiver commercieel belang, waarvan wij doen dit om geld te verdienen, is kwalificeert niet als een gerechtvaardigd belang.
Ja.
Maar is dat niet is iedereen dus blijven, het mee eens.
Dat zou een andere AP in Spanje misschien net anders uitleggen.
Ja.
Ja. Oké, helder. Dus daar zitten wel verschillen in. En jij zegt ook vooral die voorspelbaarheid is ook belangrijk, dat je natuurlijk weet waar je aan toe bent. Een van de andere punten die ook wel vaak wordt genoemd als je vraagt aan mensen, een klein rondje gedaan van hey, 6 jaar AVG, hoe staat het dan voor? Dan gaat het natuurlijk ook over van hey, wat is nou de effectiviteit van de wet? Want ik denk dat we allemaal over eens zijn dat privacybescherming belangrijk is, dat we daar natuurlijk cybersecurity ook op orde moeten hebben om te zorgen dat we datalekken minimaliseren. Met name die belangrijke datalekken waar jij het over had. Hè, ja. waar de belangrijkere persoonsgegevens worden gestolen en niet de e-mailtjes of iets dergelijks. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat ja, de hele, laten we zeggen, juridische uitwerking van de AVG, dan hebben we het over bijvoorbeeld de privacy statements, verwerkingsovereenkomsten. Dat de vraag is of organisaties daar feitelijk in de werkelijke wereld hun privacy daarmee verbeteren door die overeenkomsten op te stellen. Want de laatste, en de belasting denkt en Tax Policy Associates, nou, die had in februari zijn privacybegeleid gewijzigd en een passage over een gratis fles wijn toegevoegd. En er stond, ja, we sturen een fles goede wijn op naar de eerste persoon die dit leest. Nou, en een paar kan je natuurlijk verwachten dat na 4 maanden las iemand dat en die kreeg dan een fles wijn. Dus sindsdien struinen ook alle privacyovereenkomsten af om ook een fles wijn te krijgen. Maar ja, de vraag is natuurlijk wel van wat helpt dat opstellen van die verwerkingsovereenkomsten, die privacyovereenkomsten, privacy statements nou met de daadwerkelijke verbetering van de cybersecurity en de privacy. Hoe kijk jij naar dat daarnaar?
Ik denk dat zeker privacy statements, ik denk dat het verkeerd is om dat als een juridisch document te zien. Ik denk dat de eerste waarde daarin zit in het inventariseren van wat ben je nou eigenlijk aan het doen. Want heel veel organisaties die schrijven op ongeveer wat ze doen. Maar als je door gaat vragen, dan merk je dat ze eigenlijk ook heel veel andere dingen doen die ze niet, waar ze nooit echt over hebben nagedacht. Dus dan zit die waarde ook eerst eigenlijk intern. En dat heeft ook met beveiliging te maken. Van ja, maar als je niet weet dat je het doet, dan is het ook heel lastig om beveiligingsmaatregelen te nemen en over na te denken van hey, maar doen we dit eigenlijk wel goed? Dus daar zit eigenlijk al de eerste toegevoegde waarde, dat als je een goed privacy statement schrijft, heb je moeten nadenken over wat doen we nou eigenlijk? Ja. En een tweede, ik hou wel van die voorbeeldjes van fles wijn geef voor de eerste persoon die het niet überhaupt leest. Want dat klopt, de meeste mensen lezen geen privacy statement. Toch vind ik hem ook een beetje flauw. Want mijn ervaring is dat als ik wel een privacy statement lees en ik spreek een organisatie erop aan, 9 van de 10 gevallen merk ik dat de organisatie het zelf eigenlijk ook niet gelezen heeft. Die hebben gewoon ergens een templateje vandaan gehaald. En
maar dat is toch, Floor, dat is dan toch precies het punt van als beide partijen iets niet lezen en gewoon maar iets opstellen, wat verbetert de wereld daarmee?
Ja, en daar zit precies het vervolg. Want aan de ene kant, het is flauw om die last zeg maar alleen maar bij de betrokkenen te leggen, van niemand leest het. Ik denk, ja, dan moet je ook aandacht besteden aan de kwaliteit, want heeft het zin om te lezen als het eigenlijk nooit helemaal klopt? Ik overdrijf een klein beetje. Maar een tweede is, ik denk dat een privacy statement ook niet bedoeld is om door iedereen gelezen te worden. De meeste waarde van dit soort transparantie zit erin dat er 1 of 2 mensen zijn die misschien opmerken van hé, maar hier, dit klopt niet, dit gaat niet goed. En de organisatie erop aanspreken. En dan kan de
dus
organisatie
er maar
dat
één
voor
iets te
iedereen
lezen.
oplossen.
Er hoeft er maar één iets te lezen en aan te merken. En dan kan je wel
Precies.
het gesprek aangaan.
Ja,
Als het
en
ware.
dat is mijn ervaring. En omdat ik zelf in mijn vrije tijd ook nog wel eens een inzageverzoek doe. Of organisaties aanspreek op van... Hey, ik zie dat je dit doet, maar het staat niet in je privacy statement. Eén iemand kan daar voor verbetering zorgen voor, nou ja, iedereen. Omdat die organisatie dat dan wel moet verbeteren.
Ja, want dan heb je wel de AVG aan jouw kant, maar zeg.
Ja, dus, en als het en vaak is het genoeg om een organisatie gewoon aan te spreken. Soms is het nodig om een klacht in te dienen of hè, omdat een organisatie echt niet wil veranderen. Maar ik denk dat het onterecht is om te verwachten dat iedereen dat ook echt gaat lezen en begrijpen. Maar het is belangrijker dat degene die dat wil, dat kan.
Ja, en dan kan het alsnog leiden, zeg jij, van hey, als een paar mensen dat doen, tot daadwerkelijk verbetering van de, laten we zeggen, de werkwijze van een organisatie die meer privacy-proof is, maar zeggen, cyberproof. Want zelfs al even doordenkend, plukt iemand een privacy statement zonder enige kennis van zaken daarop en zet hij dat neer. Want nog kan iemand, zoals jij bijvoorbeeld, Floor, daar dan iets over zeggen en dan moet de organisatie daar dan toch wat mee.
Ja.
Dus vroeg of laat.
Een voorbeeld. Ik denk dat ik nog geen namen ga noemen. Maar ik heb laatst een organisatie aangesproken die nou bijvoorbeeld mensen monitort op internet. En dan vraag ik aan een van hun klanten van hey, maar jullie kopen onder andere mijn data. Ik zie dat niet in jullie privacy policy staan, dat jullie die verwerking doen. Hoe zit dat? Nou, en dan duurt dat even, maar dat heeft dan tot gevolg dat die hele organisatie aan het inventariseren is van oei, mogen we dit überhaupt wel doen en misschien moeten we gewoon stoppen met die verwerking. Dus gaat niet alleen over een textuele aanpassing, maar
nee,
er heeft
maar het
gewoon
echt
niemand...
daadwerkelijk is doorvoeren, toch? Ja.
Ja.
Dat je denkt van nou, is het wel zinvol om dit te doen?
En dat
Helder.
Is dan een eenvoudige vraag van één iemand die wel leest en denkt van oh jeetje, dit klopt niet.
Ja, helder. We komen een beetje bij het eind van het gesprek. Ik ben eigenlijk nog wel even benieuwd. Nou, we hebben natuurlijk 6 jaar AVG gehad. Het AVG zal ook nog wel even blijven. Gegeven die 6 jaar, Floor, even voor er zijn verschillende kijkers naar de cybersecurity booster. Beleidsadviseurs, maar ook mensen werkzaam bij het MKB op het gebied van cybersecurity en privacy. En die vragen zich natuurlijk toch af van, oké, wat hebben we nu geleerd in de afgelopen 6 jaar? Even vanuitgaande dat AVG 2 nog even op zich laat wachten. Dus dat de huidige AVG, GDPR, het Engels woord AVG, nog wel even zo blijven. Hoe kunnen we nou slim met die AVG omgaan zonder dat het... Hè, want dat we eigenlijk de schaarste tijd die we hebben zo goed mogelijk investeren in... Ja, misschien het verbeteren van de privacy en voldoen aan de AVG.
Ik denk dat het voor heel veel mensen nu ook wel duidelijk is geworden dat het eigenlijk in de praktijk niet te doen is om helemaal netjes alles zeg maar, aan de AVG te laten voldoen. Wat ik hoop en wat ik her en der ook wel zie gebeuren, is dat er meer aandacht komt voor hoe ga je dan pragmatisch om met de constatering dat het gewoon nergens perfect is. Hoe zorg je dan dat je zo snel mogelijk opmerkt waar het fout gaat en gewoon netjes verbeteringen doorvoert. Betrokkenen informeert als je misschien per ongeluk toch data hebt gelekt om proberen de schade ook te beperken. Dus wat ik langzaam zie gebeuren, en dat mag wat mij betreft veel sneller, is meer een mindset van het verbeterproces in plaats van vinkjes van nou, als je dat en
alles
dat
vinken,
geregeld
alles
hebt, dan
dichttimmeren.
Aan de voorkant alles dicht timmeren, want dat is gewoon niet haalbaar. En dat zie ik op sommige plekken wel gebeuren, maar dat is lastig, want je moet ook dan een beetje open durven zijn over het feit dat het niet goed gaat, of in ieder geval niet perfect gaat. En dat is op de onderdelen is dat nog heel lastig. Hè? De meest open organisaties krijgen nog best veel kritiek, in plaats van dat de kritiek gericht is op degene die de problemen probeert te verbergen. Kan ik me heel erg over opwinden. Maar ik zie wel langzaam ontwikkeling in de goede richting daar.
Nou, misschien is dat dan ook een mooie afsluiter. Van dat we eigenlijk dan misschien organisaties ook moeten belonen voor het tonen van kwetsbaarheid. Hun kwetsbaarheid op het gebied van omgaan met privacywetgeving. Mag natuurlijk geen vrijbrief zijn om dan maar niks te doen. Maar om eigenlijk te laten zien van wat doe je en waar kan je nog verbeteren. Dat dat eigenlijk alleen maar goed is, omdat anderen daar wellicht dan ook weer van kunnen leren, Floor.
Ja, nee, zeker. En het geeft mij in ieder geval vaak als buitenstaander, als ik een organisatie zie die gewoon eerlijk is en zegt, oeps, dit is fout gegaan en deze verbeteringen hebben we doorgevoerd of gaan we doorvoeren, geeft mij dat veel meer vertrouwen dan een organisatie die gewoon reageert van, we doen alles perfect en dit klopt niet en maak je geen zorgen, we doen alles goed.
Geldt dat ook voor de toezichthouder trouwens? Kijkt hij er op eenzelfde soort manier naar?
Nog onvoldoende, denk ik.
Dus dat is ook een tip voor de toezichthouder.
Ja. Kijk, en zeker als je het ook hebt over datalekken. Ik zie de AP eigenlijk bijna alleen maar, niet 100%, maar bijna alleen maar aandacht en capaciteit besteden aan gemelde datalekken.
Ja.
Wel, mijn ervaring is dat ik, nou, als ik datalekken tegenkom in het wild, zeg maar, die niet in het nieuws zijn geweest, nou, dan kan ik nooit helemaal 100% controleren, maar mijn indruk is dat die best vaak toch niet gemeld worden.
Nee, precies. Dus je wil eigenlijk juist de partijen die natuurlijk niet netjes volgens de AVG datalek melden, dat je die eventjes wat steviger aanpakt en de partijen die wel al in ieder geval netjes kwetsbaarheid hebben getoond,
ja,
keurig hebben gemeld, en in die zin dus zich beter eraan houden, dat je die met wat meer coulance benadert, zou je kunnen zeggen.
Ja, en ongeveer 25% van degenen die de datalekken melden bij de AP, die krijgen te maken met vervolgvragen tot aan zeg maar een heel onderzoek. En dat kan best wel duur zijn. Denk aan, laat nog even een audit doen door een externe partij. Nou, dat kan echt wel bakken met geld kosten.
Ja, precies. Dus
dat is niet altijd onterecht. Maar dat is wel een toezichtsdruk die neergelegd wordt bij degene die zelf die kwetsbaarheid tonen. En niet bij degene die het proberen te verbergen.
Ja, precies. Helder. En het, een helder punt. Laatste vraag. Heb jij nog een eigen cybersecurity, maar het mag natuurlijk ook privacy tip zijn voor de kijkers, Floor?
Oei. Nou, het is qua cybersecurity denk ik een beetje een saaie tip. Maar weet wat je in huis hebt. Wat je in huis haalt. En dat is iets wat ik in de privacywereld heel erg sterk merk. Omdat heel veel organisaties die weten gewoon überhaupt niet wat de applicaties die ze kopen of wat de diensten die ze inhuren precies doen. En dat goed in kaart brengen. Roept heel veel nieuwe vragen op, maar maakt het ook mogelijk om wel maatregelen te nemen om het ofwel rechtmatig of veiliger in te richten.
Heel goed. Dank voor deze laatste tip. Floor Terra, privacy expert en werkzaam bij Privacy Company. Heel veel dank voor dit interview en dan gaan we nu weer terug naar de booster. Ja, beste mensen, we zijn weer terug bij de booster. Heel interessant interview met Floor Terra. Daar gaan we ook heel kort op terugblikken. Eigenlijk de kern is van, hoe ga je pragmatisch om met het feit dat je niet altijd, dat het niet altijd goed kan gaan onder de AVG en de GDPR? Hoe ga je een continu verbeterproces eigenlijk inrichten om die zaken te verbeteren die verbetering behoeven? En ook, hoe laat je ook zien dat je continu met verbetering bezig bent? Daar kan je dus ook echt open en transparant over zijn. Over eigenlijk per definitie de imperfectie van het privacybeleid. Ik ga nog twee zaken met jullie delen. Allereerst, vandaag nog heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan de masterclass NIS 2. Die ook georganiseerd wordt door het team van Cybersecurity Booster. Wil je voor de masterclass inschrijven, dan kan dat via de link hieronder. Als je nog vragen hebt over de masterclass, stuur ze naar info@cybersecuritybooster.nl. En ik wil je ook graag de mogelijkheid geven om je op te geven voor de volgende booster sessie. Via de onderstaande link kan je ook voor de volgende booster sessie weer opgeven. Die gaat over de relatie tussen DORA en NIS 2. En daar gaan we ook in op de laatste stand van zaken met betrekking tot NIS 2. Nou, voor nu denk ik een heel relevant gesprek met Floor Terra over de afgelopen 6 jaar AVG. Misschien gaan we nog wel 6 jaar tegemoet. Dus doe je voordeel met tips van Floor. En ik hoop dat je een nuttige booster sessie weer gehad hebt. Op naar de volgende booster sessie. En mocht je dus nog vragen hebben over de masterclass NIS 2 in samenwerking met de Erasmus Universiteit en het team van Cybersecurity Booster, stuur ze op. Je kan je vandaag nog aanmelden voor editie 5 van de masterclass NIS 2. Dus als je later kijkt, wellicht is er weer een nieuwe editie. Kijk daarvoor op cybersecuritybooster.nl. En verder nog een hele prettige middag gewenst. Dat was hem voor nu. Tot de volgende.